Welkom bij AI Report, de Nederlandse podcast over kunstmatige intelligentie, waar we uitzoeken welke invloed AI heeft op ons werk, ons leven en de samenleving. Google stuurt datacenters de ruimte in. Letterlijk. Want satellieten met AI-chips die in een baan om de aarde draaien, zou zomaar eens de oplossing kunnen zijn voor de energiehonger die op dit moment leeft bij AI-techbedrijven. En dat drijft hen dus tot steeds gekker klinkende oplossingen. We duiken er dieper in. Apple gaat $1 miljard per jaar betalen aan Google om Siri eindelijk slim te maken. En op internet wordt druk gespeculeerd, betekent dit dat we straks Jiri krijgen. Dat en veel meer in AI Report. Veel plezier. Ik heb binnenkort dus een AI-debat, Wietse.
Ja, daar heb jij je vrijwillig voor aangemeld.
Nou, dat is mij gevraagd en toen heb ik ja gezegd. Want dat is met iemand die ik zeer waardeer. Twee mensen die ik zeer waardeer. Erik Scherder en Matthijs van Nieuwkerk. Wat voor mij toch een beetje een soort van reunieachtig iets is. En dat is dus een debat aan de hand van een boek wat Erik Scherder heeft gekregen, wat nu heel goed verkoopt over hoe AI ons dom maakt, Wietse.
Is dat ook de titel?
Wel iets in die richting, ja. Ja.
AI maakt ons dom.
Ja, en Erik Scherder is natuurlijk sowieso van de beweging. We moeten bewegen en we moeten ons hoofd actief gebruiken, want al die dingen remmen ouderdom. En hij ziet AI echt als de nieuwe evil. En dat verkoopt dus heel goed, omdat ik denk dat dit heel erg leeft onder mensen. Die zegt van allemaal het AI, aan de ene kant zijn mensen natuurlijk allemaal verwonderd, en aan de andere kant hebben ze natuurlijk ook een grafhekel eraan. Dat is dat.
Ja, zeker bij tieners natuurlijk en de jeugd.
Dat de jeugd dit gebruikt, bedoel
ja,
je?
Dat die allemaal soorten steeds kleinere hersenen krijgen.
Ja, precies, want ze leren niet meer en ze doen alles maar met chat. En ja, ik zag laatst een heel grappig voorbeeld van een docent die op een universiteit die had allemaal studenten gesnapt bij het schrijven van papers met chat.
Allemaal M-dashes.
Ja, ik weet niet hoe die het deed, maar hij had ze in ieder geval gesnapt. En toen kwam ze in de volgende hoorcollege, had hij een slide gemaakt met daarop allemaal citaten uit de excuusmails die studenten hem hadden gestuurd. En die citaten waren allemaal met dezelfde woorden die gebruikt werden voor die excuusmails. Oftewel, studenten die gesnapt waren hadden chat gebruikt om een excuusmail te schrijven.
Maar weet je al aan welke kant van het debat je staat? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat jij dan zegt, je wordt er niet dom van.
Het ligt heel erg voor de hand dat ik weer in die positie gewurmd word van de soort van grenzeloze, optimistische, naïeve jongeman.
Waar kan ik dit zien? Ik wil erbij zijn. Het wordt vuurwerk.
Wil je hier echt heen? Dat mag hoor.
Ja, oprecht. Ja.
Nou, ik kan een kaartje voor jou regelen. In De La Mar, is de, wanneer is het? 20e. Er zijn nog een paar kaarten. Op het balkon. Als mensen luisteren en ze willen op het balkon zitten, dan mag dat.
Dan kan je die opaatjes zetten, de Muppets.
Ja, en ik denk ook dat Erik Scherder heeft natuurlijk. Misschien is het eigenlijk wel goed dat mensen die deze podcast luisteren komen, want dan heb ik niet alleen maar Scherder-fans. Want mensen gaan natuurlijk. Mensen hebben dat boek gekocht en willen dan naar het debat. En dan zeg maar. Ik ga niet de sociaal wenselijke opinie daar beleiden. Ik ga gewoon inderdaad zeggen.
Maar bent op zoek naar cheerleaders. Dat is de game, toch?
Het zou wel fijn zijn als het applaus een beetje gebalanceerd is.
Check.
Ja, maar goed. Dus ik ben me hierop aan het voorbereiden hoe ik hem onder de tafel kan lullen. We zullen zien. Heb jij nog wat meegemaakt?
Ja, geen hele spannende dingen eigenlijk. Mijn trein reed niet. Dat gebeurt ook nog wel eens.
Ja.
Maar we zijn er. We gaan lekker opnemen.
Oké. Okay. Nou, laten we gewoon beginnen. Nou, ik zei het al, Google stuurt dus datacenters de ruimte in. Althans, niet nu, binnenkort. Voor zover we weten is dit geen raar getimede 1 april grap, maar is het echt zo? Ze hebben er een projectnaam aangegeven, dus dan is het waar. Suncatcher gaat het heten. En het is een vloot satelliet, althans dat moet het worden, die uitgerust zijn met zonnepanelen en AI-chips en die in een baan om de aarde AI-modellen moeten kunnen trainen. De gedachte daarachter is dat in de ruimte natuurlijk de zon veel schijnt. Het is niet bewolkt daar, zullen we maar zeggen. En zonnepanelen kunnen daar tot 8 keer meer energie opwekken dan op aarde. En dat is een belangrijk ding, want de energiehonger van AI-bedrijven drijft techbedrijven op dit moment tot steeds gekkere sprongen. Microsoft CEO zei deze week dat hij AI-chips heeft liggen die hij op dit moment niet kan gebruiken door het energietekort. Dus energie is een bottleneck in plaats van de chips. En dat is wel een andere vibe dan we de afgelopen maanden hebben meegemaakt. En Google probeert dat nu dus te fixen door, ja, het is bijna niet voor te stellen, prototype satellieten in de ruimte te sturen om te kijken of ze hardware kunnen maken die AI-chips kunnen drijven in de, in de ruimte. En dat gaat gebeuren in 2027. We praten er straks over door. Google heeft meer aangekondigd. Google Maps wordt namelijk een stuk slimmer dankzij de integratie van hun AI-model Gemini. In plaats van alleen routebeschrijvingen volgen, kun je straks een gewoon natuurlijk gesprek voeren met je navigatie-app. Je bent nu gewend dat je moet vragen naar bijvoorbeeld naar de naam van een restaurant. Maar in de nieuwe versie, met Gemini geïntegreerd, kun je bijvoorbeeld vragen om een betaalbaar restaurant met veganistische opties langs je route. En dan doorzoekt Gemini een database van 250 miljoen bedrijven. Bekijkt het ook nog de reviews en foto's. En geeft het vervolgens gepersonaliseerde suggesties. Google Maps wordt dus slim. En die functies rollen de komende weken uit naar Android en iOS. Apple gaat $1 miljard per jaar betalen aan Google. Ook dat kwam uit. En de doelstelling is Siri eindelijk slim maken. Want het probleem met Siri is duidelijk. Het is zo dom als een stroopwafel. En Apple loopt zwaar achter met hun verouderde AI. En het lukt ze intern niet om AI te maken die voldoet aan de beloftes van Apple Intelligence, die ze publiekelijk hebben aangekondigd en waar zo weinig van terecht komt. Apple moet het nu dus hebben van hun grote aardsrivaal. ChatGPT zit al in Siri. En volgens Bloomberg komt er in maart een vernieuwde Siri die leunt op Google Gemini. Apple betaalt Google om een aangepast Gemini-model te maken die op Apples eigen servers gaat draaien. Dus het wordt een soort tussenvariant. En het model heeft 1,2 biljoen parameters. Dat is veel krachtiger dan wat Apple nu heeft draaien. Ten slotte in dit razendsnelle nieuwsblok. Anthropic mikt op $70 miljard omzet in 2028. Het bedrijf achter de razend populaire chatbot Claude verwacht dit jaar $3,8 miljard aan inkomsten te genereren. En dat is meer dan het dubbele van de maker van ChatGPT OpenAI. En dat is krokant. Waar OpenAI naar verwachting tot 2029 verlies blijft draaien, verwacht Anthropic in 2028 al winstgevend te zijn. En de groei komt vooral door deals met Microsoft, Salesforce, Deloitte en andere grote bedrijven. Waar OpenAI zich vooral focust op consumenten, heeft Anthropic zich in de tussentijd ontpopt als favoriet onder grote bedrijven. En dat levert dus heel veel geld op voor dat bedrijf. En vooral de programmeervaardigheden van Anthropic zijn die van de modellen van Anthropic zijn heel populair. Dus dat verklaart de grote hoeveelheid geld die wordt omgezet. Wietse, is er ergens, voordat we er dieper op dingen ingaan,
jij iets frappant?
Ik vond dat frappant, ja.
Je zei krokant.
Ja, ik vind het ook krokant.
Ik hou er niet erin.
En krokant. Natuurlijk hou ik krokant. Ik vind dat heel krokant. Ja. En zeker houden we die erin. Nu al helemaal.
Dit is de absolute AI Report merch. Krokant.
Anthropic is krokant. Goed. Straks gaan we uitpakken wat Google allemaal heeft aangekondigd deze week. Dat is een hoop. We hebben het ook nog over een robot die een existentiële crisis kreeg toen zijn accu leeg raakte. Dat hoor je straks. Maar eerst Marianne Lucas van Dept over hoe je via ChatGPT kan gaan verkopen.
Hi, hier marketing en techbureau Dept. Elke week bespreken we hoe wij merken helpen in de wonderenwereld van AI. Deze week, hoe kun je als merk klaar zijn om straks direct te verkopen via ChatGPT?
Ja, het viel ons op dat we de afgelopen weken van verschillende kanten de vraag hebben gekregen hoe je als merk straks via ChatGPT kan gaan verkopen. En dit is natuurlijk naar aanleiding van de aankondiging die OpenAI nu alweer een paar weken geleden heeft gedaan. Waarbij ze hebben aangegeven, joh, straks kun je direct in onze app kopen. En de eerste partijen met wie we live gaan zijn Etsy, waar ze inmiddels in Amerika al mee begonnen zijn. En daarna Shopify, waar uiteraard een hoop merk op zitten. Maar de vaak terugkerende vraag was, wat als ik niet op Shopify zit?
Yes. En waarom is dit belangrijk?
Nou, om te beginnen heeft ChatGPT meer dan 800 miljoen wekelijkse gebruikers. En meer van de helft van hen geeft aan het te gebruiken ergens in een shopping journey. Dus het kan in onderzoek zijn, vergelijken van producten, nou, eigenlijk iedere stap van de reis. Maar ja, het is op dit moment niet mogelijk om direct te kopen binnen de app. En dat komt er nu eens aan. Nou, als verkoper is het belangrijk ten eerste dat ChatGPT je producten weet te vinden. Zorgen dat je PIM of product database op die manier te bereiken is voor chat, zodat hij je producten naar boven kan halen. En ten tweede is het natuurlijk heel belangrijk dat het zo makkelijk mogelijk is om ook bij je te kunnen kopen. Dus letterlijk bestellen en betalen binnen ChatGPT.
Yes, maar dan moet je dus wel op Shopify zitten.
Inderdaad, maar daar hebben we een oplossing voor. Want de afgelopen weken heeft een team bij ons een Shopify engine gebouwd. Helemaal speciaal voor ChatGPT. Dat is een Shopify omgeving die je naast je shop zet. Waardoor je, als het zover is, toch kunt verkopen zonder dat je je hele e-commerce tech stack moet gaan ombouwen. Je hoeft niet te migreren als je op een ander platform zit. We zetten het ernaast. En daardoor kun je dus inderdaad direct verkopen binnen chat.
Niet afwachten, maar doen dus. Wil je weten hoe we jou kunnen helpen binnenkort direct via ChatGPT te gaan verkopen, zelfs als je niet op Shopify zit? Kijk dan naar debtagency.com/AI-report. Tot volgende week!
Nou, we hadden het net al eventjes over. Google heeft in één klap al van allerlei dingen aangekondigd. Daar hebben ze dus vaak al een handje van. En we beginnen dus met dat verhaal over de ruimte. Project Suncatcher Wietse. Dit bedrijf wil dus tegen 2027 twee prototype satellieten lanceren. Die satellieten moeten in een extreem lage baan rond de aarde opereren op 650 kilometer hoogte.
Dus eigenlijk heel te aan het vallen dan, hè? Dan ben je pretty much alleen maar aan het vallen richting de aarde. Maar dan is het een soort van gedraaide val. Dus je valt de hele tijd, maar je schuift ook de hele tijd een beetje, waardoor je soort van voor altijd rond de aarde valt.
Bizar.
Zo laag.
En dan moeten ze ook nog eens een keer, alsof dat dan niet genoeg is, moeten ze ook nog eens een keer extreem dicht bij elkaar vliegen, binnen enkele kilometers of zelfs honderden meters afstand, want dat is nodig om genoeg bandbreedte te krijgen voor die AI-berekeningen. Als je dit allemaal zo hoort, denk je dan dit is een hype verhaal om de beurskoers te...
Ik had het een beetje genegeerd, dit verhaal.
Het klinkt als een gimmick.
Klinkt enorm gimmicky. Toen zat er ineens een research paper bij. Toen ging ik toch even deep research doen. Als in niet ik als mens, maar laten doen.
Ja, ja.
En toen gewoon wat... Ten eerste, kan dit? En ten tweede, waarom is het nodig, zeg maar? Heeft het eigenlijk zin? Mm-hmm. En kan het ook vooral economisch? Want dit komt een beetje uit die... Of het komt uit de moonshot deel. Hè? Dus Google deed vroeger veel meer. In ieder geval, dat was veel publieker van die moonshot projecten. Daar was de zelfrijdende auto er destijds pre-Waymo ook één van.
Klonk ook heel raar toen zij daarmee begonnen. Ja. Dat klinkt nu natuurlijk weer raar. Dus maar misschien moeten we het serieus nemen.
Daarom. Ja. Dus ik had zoiets van, er zit een research paper bij. Ik heb wat gezocht op die auteurs. Toen dacht ik, dit zijn best wel legit mensen. Oké, weet je wat?
Fair enough, ik neem het wel serieus.
Ja, het is vaak moeilijk om het verschil te zien tussen crazy en interessant. Waarom is het op zich interessant? Even een aantal kanttekeningen. Het gaat om trainen in de ruimte van modellen. Dus niet het uitvoeren van die modellen. Dus nee. Het is niet het idee dat jij op je telefoon via een satellietverbinding naar space chats gaat doen. Het idee is dat de modellen getraind worden in de ruimte. Het is nog steeds een beetje raar om te zeggen dit. Maar goed, die worden getraind in de ruimte. En dan als ze klaar zijn, teruggebeamd naar aarde, zeg maar.
Ja, want bij interference, dus de data die nodig is om te verwerken. Om jouw AI-prompt allemaal terug op je scherm te krijgen. Dat is iets wat in datacentra dicht bij jou moet gebeuren, want dat maakt uit. Maar AI-datacentra's die de modellen trainen, hebben sowieso wel de neiging om op gekke plekken te staan, in woestijnen,
precies,
plekken waar veel
energie
is.
Die kunnen al een stuk verder weg, dat is prettig.
Ja, en dit is eigenlijk dus al een logische extensie daarvan.
Ja, het idee is een beetje van, als je die datacentra voor training dan, hè, dus de bakkerij eigenlijk, als je die dan kan plaatsen bij stuwdammen of midden in de woestijn met een grote solargrid erbij, dan gaat natuurlijk op een gegeven moment ook de optie open, moet die dan niet boven de woestijn hangen. Ja. Want zonnepanelen zijn efficiënter in de ruimte, omdat er dan geen atmosfeer tussen zit. Er is heel de tijd zon in de ruimte. Het is allemaal een beetje gek, maar dat is gewoon hoe het is. Dat heeft er wel mee te maken hoe je jouw satelliet swarm, zoals het dan heet. Hè? Wat zijn er 81? Je hebt de prototypes die de lucht ingaan in 27 om te kijken of
dat
het daar
twee.
Werkt. Ja, en de volgende stap is 81. Omdat je uiteindelijk een zwerm wil maken. Hè, een soort zwermvogels. Die ook constant in de zon blijft. Hè? Dus terwijl de aarde draait, dan draait zeg maar dat ding mee op een manier dat hij stationair is, geostationair. Nou, zo moet ik het niet zeggen. Hij is eigenlijk niet geostationair. Hij is stationair richting de zon. Dus die swarm zorgt ervoor dat hij 24 uur in de zon blijft. Okay. Terwijl de aarde andere dingen doet.
Daarom moet het er 81 zijn?
Nee, die 81 heeft ermee te maken dat je uiteindelijk... Kijk, één satelliet ligt natuurlijk aan hoe groot je die maakt. Maar satellieten zijn op zich niet zo groot. Je hebt hele kleine van die CubeSats. Maar je hebt ook best wel flinke satellieten ter grootte van auto's. Maar je wilt uiteindelijk, en meerdere auto's zelfs als het om telescopen gaat. Maar je wilt uiteindelijk een zwerm kunnen maken van kleine satellieten waar die samenwerken. Net als in een datacenter. In een datacenter heb je allemaal servers waar allemaal GPU's, grotendeels van Nvidia, met elkaar verbonden zijn via een Fiberlink-kabel. Waardoor ze eigenlijk zichzelf gedragen als een soort superchip. Het zijn eigenlijk kleine chips, maar dat is dan een soort meta-chip, zeg maar. Hè? Dus die bestaat uit kleine stukjes computer. En dat wil je eigenlijk ook in de ruimte maken. Daarom moet je ze onderling verbinden eigenlijk met glasfiber. Dat ga je niet doen in de ruimte, want nee. Dan zijn ze met kabels verbonden. Dus je verbindt ze met licht, hè, dus optisch.
Ze praten met elkaar via middels lasers. Lichtflitsen.
Ja. Mm-hmm. Dat, en bedoel, dit is dat praten tussen satellieten met flitsen en zo is allemaal klaar, zeg maar.
Als in, dat kan gewoon.
Dat gebeurt al.
Dat gebeurt al.
Ja, in bestaande netwerken, zeg maar. Ik weet niet hoeveel van Starlink, SpaceX en Starlink, die heeft in ieder geval de mogelijkheid, die beamt naar beneden sowieso niet via een kabel, maar via licht. Ja. Maar die kunnen ook onderling beamen. In ieder geval, dat was het originele plan. Ik ben even niet op de hoogte waar zij er nu mee zijn. Hoeveel die binnen Starlink uitwisselen in de ruimte versus naar de aarde toe. Mm-hmm. Maar goed, op zich twee dingen naast elkaar houden en die door de lucht heen.
En waarom dan niet één grote satelliet?
Wat, hij moet ook naar de ruimte. Hè? Dus vaak worden die constellations, zoals die dan eigenlijk genoemd worden. Starlink is ook een constellation.
Je ziet wel eens van die treintjes in de lucht. Ja, van
dat is
Starlink
als ze er net
satellieten.
Uit zijn, zeg maar. Dan wordt het eerst een treintje en daarna gaan ze hun plekje zoeken en dan wordt het meer een soort tapijt of een soort net, moet ik zeggen. Een soort web eigenlijk. Ja, best wel brut. Daarom, dus hiervan mogen wij allebei onder de indruk zijn nu, maar dat is er al eigenlijk.
Ja.
Hè?
Ja.
Alleen de uitdaging is, je wil hele lage latency, hè? Dus super snelle verbindingen en super brede verbindingen, dus hoge bandbreedte, tussen die satellieten hebben, zodat je ze kunt behandelen als computers die naast elkaar in een datacenter staan.
Ja, snap ik. En is het dan ook zo dat dit echt economisch uit kan?
Nou, daar zit dus best wel wat scenario, hoe zeg je dat, soort trendprojecties in als het gaat om de economie, economies of scale van het omhoog sturen van die 81 satellieten. En misschien zijn het er straks, dat is het, 810, namelijk 10 keer 81. Hè? Dat kan je dan vooruitzien. Zij pakken dan in die research paper, dus dat research paper heeft allerlei onderdelen, waaronder de feasibility als het gaat om de financiën, zeg maar. Want je kunt wel zo'n moonshot gaaf idee hebben omdat het cool is of zo. Maar het moet uiteindelijk wel gewoon uit gaan komen. Anders krijg je het gewoon niet voor elkaar om dit te lanceren. En dan is het idee dat het nu nog te duur is, terwijl we het erover hebben, zeg maar. Maar de prijs om dingen naar orbit te brengen, of in ieder geval op die 650 kilometer te brengen waar zij ze moeten hebben, die 81 satellieten uiteindelijk, dat die prijs om de zoveel tijd daalt. Net als met Moore's Law een beetje, dus dat computerkracht toeneemt per 18 maanden ongeveer. Heb je ook dat nu dankzij partijen als SpaceX de prijs om een kilo de lucht in te krijgen eigenlijk. Hè, de prijs per kilogram om dingen in de ruimte te krijgen. Die is best wel snel aan het dalen sinds de verschillende startups die er inmiddels zijn om dingen de ruimte in te krijgen. En als je die lijn dan doortrekt en dan krijg je op een gegeven moment een break-even point.
Ja.
Waarop als je ervan uitgaat dat op aarde, op de grond, die datacenters bouwen door regelgeving, door energietekorten, door inefficiëntie van zonnepanelen, ook door geopolitieke spanningen. Dus het heeft veel meer voordelen dan enkel je hebt meer zon in de ruimte. Dat er op een gegeven moment een lijn ergens iets raakt. En zij verwachten dan zo'n beetje 2000, nou ik moet zeggen, tussen 2030 en 40, dus dat is halfway 2030, dus in die 10 jaar, ontstaat er een moment waarop dit zin gaat hebben. Ja. En het belangrijke is waarom ze, dat zeggen ze ook vroeg in de paper, dat ze zeggen, luister, natuurkundig en met de grote delen van de technologie die we nu hebben en de trends die we zien voor kilogram om de ruimte in te krijgen, is dit helemaal niet eens zo'n grote moonshot.
Ja. Ja, dus ik vind het zo zielig voor ons. We zijn al heel trots op hetzelfde dat we 100 miljoen aan een AI-fabriek in Groningen uitgeven. Maar nu blijkt dat we 81 satellieten de lucht in moeten sturen. Het gaat gewoon nooit goed komen met ons.
Nou, je bedoelt dat dit geen Europees initiatief is. Het is niet de ESA, nee. Het is Google.
Ja.
Ik denk wel dat we nog even zeggen. Ik kan de paper die erbij zit aanraden. Of laat hem samenvatten in een mooie slide deck door Notebook LM. Ik denk wel dat het hele idee van compute in space, hè, dus eigenlijk zware berekeningen doen in de ruimte. Hè, want die computers die stoten ook heel veel warmte uit. Maar die warmte gaat dan dus de ruimte in. Dat stond ook heel grappig.
Who cares?
Ja, dat stond dus in de paper stond er zoiets van die warmte kan gewoon lekker de ruimte in. En dat is in ieder geval, in principe zetten ze er nog bij, geen probleem. Daar al vanuitgaande dat daar op een gegeven moment ook weer mensen gaan komen die zeggen, wacht eens even, waar gaat al die warmte naartoe? Dat was een soort half grapje in die paper. Want dat is natuurlijk wat anders dan je lokale rivieren opwarmen of vullen met staalslakken, dan dat je de ruimte vol schiet of met warmte. Die is best wel groot.
Ongelooflijk. Wat een ongelooflijk. Google is niet de enige, want ik las ook over een andere startup genaamd StarCloud. Die werkt aan vergelijkbare plannen. Die lanceerde afgelopen weekend zijn eerste testsatelliet, de StarCloud 1. Dat ding is zo groot als een kleine koelkast, weegt 60 kilo. En er zit dus een H100 in, een NVIDIA AI-chip.
Dat is wel een beetje, ik bedoel, ik heb dat artikel gelezen, klein beetje voor de bühne. Maar op zich...
Nou, sorry hoor, maar een satelliet lanceren voor de bühne, dan zijn we wel ver.
Ja, nee, je moet het geld maar hebben. Maar is het een GPU in de ruimte? Ja.
Ja.
Klopt. Het is nog geen Constellation.
Beats is not impressed.
Ja, doe even 81, joh.
Goed. Ja. Nou, misschien kan je dit meer bekoren. Het is in ieder geval praktischer. Google Maps krijgt een grondige AI-upgrade. Eindelijk. Het is bij Google altijd heel erg lastig om te herkennen in welke dingen ze nou de nieuwe AI hebben geïntegreerd en wat nou nog de oude AI is. Dat is heel verwarrend aan hun product. En Google Maps had oude AI. En het is onder andere te merken aan dat als je dingen vraagt aan dat ding, namelijk stuur me naar een veganistisch restaurant, dat hij dat niet kan. Want hij begrijpt niet wat veganistische restaurants zijn. Het is een soort van oude manier van zoeken. Maar dankzij de introductie van Gemini kun je gewoon natuurlijke instructies geven aan dat ding. Alsof je een assistent heeft gekregen die je de opdracht kan geven om een restaurant uit te zoeken met vijf sterren. En dan ook nog, weet ik veel, met iets specifieks op de kaart.
Ik denk dat je gewoon kan zeggen... meer dan 5 sterren.
En dan gaat hij gewoon...
Er zit een taalmodel achter die dan snapt... Ja. Oké, okay, niks onder de 5.
Nee, en hij snapte niks van deze domme mens. Maar ja. We gaan toch nog geven wat
die normaliseert je domheid.
Precies. Nou, goddank.
Maar ik denk wel dat... Want dat wou ik nog tegen jou zeggen. Ja. Ik dacht laatst aan je. Toen dacht ik van... We hebben het hier heel vaak over... Waarom duurt het zo lang? En komt nu pas Gemini in Google Maps? Het is Google, weet je wel. Want het is een beetje gek. En ik had het hier ook laatst...
Maar ze zijn druk met die satellieten.
Ja. Dus ze hebben hun prioriteit even op een andere plek. Ja. Ja.
Die veganistische restaurants moeten even wachten.
Google heeft meerdere afdelingen die los van elkaar werken, blijkbaar. Is eigenlijk het idee dat, stel dat glasfiber nu uitgevonden zou worden, dan moeten we ineens heel Nederland opengraven om al het koper eruit te trekken, zeg maar. Dat is niet zo gegaan, maar stel. Hè, dus koper wordt uitgevonden en jij zou dan bijvoorbeeld zeggen van, jeetje, hoe kan het nou toch dat, nou ja, laten we voor het gemak zeggen, KPN nog steeds al dat koper heeft liggen. Ja. Als ik dat in die fysieke metafoor zeg, dan zeg je, ja, ik snap ook wel dat je dan heel wat straten open moet maken nog. Ja. Hè, dus die diffusie, zeg maar, dus die distributie van glasfiber als een technologie, als die vandaag uitgevonden zou zijn, zou echt wel even een aantal jaar tot 10 jaar duren.
En daar zouden we begrip voor hebben, bedoel je?
Daar zouden we meer. Ik heb het gevoel dat we daar meer begrip voor zouden hebben.
Want dan software.
Ja, en terwijl je eigenlijk, als je nu kijkt, die taalmodellen, hoe snel ze goed zijn geworden en waar ze allemaal voor toe te passen zijn, is best wel een breed inzichtbare technologie. Maar het is best wel bijzonder hoe dat Apple er een beetje op hapert, hadden we misschien wat meer aanzien komen, want die zijn gewoon niet de snelste. Dat hebben ze ook niet per se geclaimd. Maar dat Google, die de paper nagenoeg zelf geschreven heeft, ze hier zo hapert, zou je kunnen zeggen. En dat we nu pas praten over Gemini en Google Maps, voelt een beetje gek eigenlijk. Dat het best wel lang geduurd heeft. En trouwens, de integratie Gemini op de Pixel toestellen met de Google Assistant is ook nog niet klaar, volgens mij. Ik ben geen Android gebruiker. Maar ik denk, als je het wat meer ziet als het echt helemaal best wel radicaal omkatten van de fundamenten van jouw software, zeg maar. Dus Google Maps is helemaal gebaseerd op het vorige paradigma. Wat dan nu nog machine learning heette, zeg maar. En dat zet je er toch gewoon niet even in. Hè? Want ook de speakertjes thuis krijgen nu pas Gemini at Home. Dus ik wilde het toch een klein beetje opnemen voor al die bedrijven die er best wel lang over doen om het erin te krijgen. Even los van alle branding perikelen die eromheen zitten.
Maar je zegt, het is ook ingewikkeld.
Ja, want ze hebben het allemaal tegelijk moeilijk. En dan ga ik op een gegeven moment denken, dan moet er een soort inherent complexiteit zijn aan deze technologie voor al die grote...
Als het ze allemaal maar zo matig lukt om de snelheid breed uit te rollen, dan zal het wel ingewikkeld zijn.
We geven wel eens kudo's aan Microsoft hoe snel ze Copilot pushen. Maar dan ga je kijken naar de kwaliteit van Copilot en dan valt het toch weer heel erg tegen. We hebben eigenlijk nu pas Copilot in Excel, als het ware, die echt kan doen wat jij in Excel wil doen. Namelijk, ik heb een idee... regel het maar voor me. En we hebben nu eigenlijk pas Gemini en Google Maps. En we hebben eigenlijk nog steeds geen echte Apple Intelligence. Dus dat zegt wel iets.
Ja.
Het is gewoon best wel moeilijk om echt de fundamenten van de infrastructuur eruit te trekken en te vervangen. En het ook uit te rollen naar je eindgebruikers. Want een laboratorium is natuurlijk wat anders dan X miljard waarschijnlijk Android telefoons.
Zeker. En vergeet iOS telefoons niet, want die gebruiken Google Maps ook. Sure. Dit gaat nu in ieder geval kunnen. Binnen nu in een paar weken gaan ze dat uitrollen. Je kan meer dingen doen dan alleen maar zoeken naar veganistische restaurants. Hecht ik aan om te zeggen. Je kan het ding ook cross-app dingen vragen. Dus je kan ook bijvoorbeeld als je opeens denkt in de auto, want dat is waarschijnlijk de plek waar dan Google Maps voor staat. Om bijvoorbeeld als je opeens herinnert dat je dochter nog naar voetbaltraining moet morgen om 5 uur. Kun je een agenda item laten toevoegen. En een andere handige toevoeging die te maken heeft met de weg is dat je gevaren kan melden door gewoon te praten. Ik raak altijd in paniek als ik dan een auto met knipperend licht zie, want dan voel ik grote verantwoordelijkheid om dat in de database te zetten. Maar het is helemaal niet gemaakt om even snel iets aan te tikken. Moet je ook nog kiezen wat er is. Is het een dood dier? Is het een, wat is het?
Inmiddels,
dan zit ik toch weer naar mijn scherm. Kijk, moet ik helemaal niet doen. Ik moet
inmiddels
auto
is het een dood dier, maar omdat jij dat precies de echte optie niet
precies
kon vinden.
Precies, er ligt nu en een dood dier en een knipperende auto. En dat komt allemaal, en dat gaat allemaal gefixt worden. Dus je kan nu gewoon zeggen, ik meld een dood dier. En dan begrijpt hij dat.
Ik vind dit wel een leuke fase van integratie van de uitvinding taalmodellen en omnimodellen. Omdat nu eigenlijk per applicatie, blijkbaar is dat nu even de strategie geworden, per applicatie gekeken wordt, hoe heeft het zin om deze applicatie beter te maken door middel van wat slimme tweaks, namelijk even iets kunnen melden terwijl je er tegen praat. Ik vind dit een prettige fase dan alles wordt een chatbot, plak overal maar een rond cirkeltje in de hoek van een website en nu zit er AI in of zo. Het voelde allemaal ook een beetje geforceerd.
Ja, oké. Okay. Als in, het is een manier om echt met de app te interacteren in plaats van dat er een soort van sidebar is waar je dan vervolgens, hoeveel AI natuurlijk nog werkt. Maar het is, ik snap wat je zegt, maar het is allemaal nog steeds wel raar. Want hoe het werkt met Google Maps, met Gemini geïntegreerd, is dat er dan een microfoontje rechtsboven zit. Die zit er nu ook al in. Die heeft nu alleen een leuke kleurtje gekregen, want daardoor weet je dat, tenminste, niemand gaat dit zien. Maar jij en ik zien dat dat dan Gemini is. Oké, upgrade. Hoe? Maar in plaats, kijk, als je dan de keuze maakt, je kan ook agenda-items toevoegen. Dat vind ik dan eigenlijk app-overstijgend. Dat heeft niks met Google Maps te maken, je agenda. Dus dan ga je in, terwijl er een OS-breed assistent is, die heet Gemini, maak je dan een Gemini-knop in Google Maps, waarmee je met Google Calendar kan praten. Ik vind dat heel raar.
Nee, ik bedoel, die frustratie begrijp ik helemaal. Maar ik denk, als Google nu zou zeggen, we zetten het pas aan als het systeembreed magisch goed geïntegreerd is, dan zitten we hier nog wel even. Dus ik denk dat er nu gezegd wordt, hey, jullie Google Maps teams, jullie weten goed wat er in Google Maps gebeurt, toch? En wie jullie gebruikers zijn.
Maar je ziet gewoon wat er gebeurt, namelijk dat het alsnog in silo's gedaan wordt. En dat ze dan wel grappig genoeg hebben nagedacht over een Google Calendar integratie. Ik heb vast heel veel meetings over gehad met het andere team, helemaal verderop in het gebouw.
Ja.
Maar het is raar. Het is gewoon vanuit de corporate silo's bedacht. In plaats van overkoepelend middels de standaard spraakassistent in Google.
Ik denk dat de grote frustratie vooral is dat zo'n telefoon en zo'n besturingssysteem wordt ons als eindgebruiker getoond als een geheel. Terwijl het voortkomt uit commissies.
Ja, uit teams.
En,
ja.
En op het moment dat
daar
er dan zo'n grote innovatie langskomt, dan merk je ineens, wauw, wat er op de achtergrond gebeurt is een stuk minder unified dan wat wij aan de voorkant zien.
Nu moeten we niet te veel zeiken, want er zijn wel een heel hoop leuke dingen eigenlijk gekomen. Je kan dus nu ook, als je de navigatie-instructies krijgt, gaat hij minder algemeen praten tegen je. Dus hij kan opeens ook dingen zeggen die heel erg met jouw route specifiek te maken hebben. Dus bijvoorbeeld in plaats van over 200 meter rechtsaf, kun je nu aanwijzingen krijgen gebaseerd op herkenbare gebouwen. Dus bijvoorbeeld, ga rechtsaf na het tankstation. Of ga linksaf bij het rode café. En hoe doet hij dat nou? Dat is mogelijk omdat Gemini miljarden Street View foto's kan verwerken en koppelt aan de database van plekken in Google Maps. En daardoor kunnen ze dit doen. Tegelijkertijd, tenslotte, monitort het ook standaard routes op de achtergrond. Dus als jij vaak naar je werk rijdt en dat is elke dag dezelfde route, dan gaat hij nu ook van tevoren vertellen of er ongevallen wegwerkzaamheden of afgesloten wegen zijn. Dan word je vroeg genoeg gewaarschuwd, zodat je nog kan omrijden. En daarnaast kun je ook Google Lens gebruiken binnen Google Maps. Nog een ander telefoontje geweest met een andere afdeling. Richt je camera op een gebouw of een monument en Gemini vertelt je direct wat het is en wat je erover kan weten.
Ja, en ik denk dat eigenlijk, wat het laatste wat ik er nog over wil zeggen, is dat wat boeiend is, is dat een van de dingen die in de vanille taalmodellen, hè, dus ChatGPT zonder dat je iets van extensies aanzet of trucjes doet met ander soort MCP-achtige dingen. Als jij daar reizen laat plannen, dan kan je wel een reis plannen. Zeg ik, ik ga naar Japan in mijn geval. En dit is ongeveer mijn verhaal. Hè. Daar heb ik toen een mooie travel itinerary laten maken voor mij. En dat was echt wel een gaaf ding. Dat heeft hij dan waarschijnlijk uit alle gestolen boeken gepakt van het is het Lonely Planet en Rough Guides. Dat was een goed verhaal. Maar zolang ik maar niet te specifiek ging praten over hoe Japan er eigenlijk echt uitziet geografisch. En hoe die treinen echt lopen. Want hij heeft heel veel gokjes gemaakt aan de hand van de tips die in de boekjes staan over welke Shinkansen je kan nemen.
Ja, dat is grappig. Dus als je aan een taalmodel vraagt, wat kan ik allemaal doen in de buurt van het Louvre, ik noem maar wat, dan zal hij dat niet bedenken aan de hand van een kaart waarop al die locaties staan van dingetjes. Maar hij heeft dan gewoon heel vaak gelezen dat een bepaald café in de buurt is van het Louvre. En daarom kan hij dat oplepelen. Maar niet omdat hij echt kan nadenken over wat er allemaal in de buurt is van het Louvre. En dat verandert nu.
Ja, het is eigenlijk Gemini grounded in Google Maps. Hè? Dus met alle data van Google getoond in een interface van een navigatie-app. En ik vind dit dus wel...
Ja, dat is een groot ding bedoel je.
Ja, ik denk dat meer mensen nu gaan zeggen... Oké, dat AI, hoe ze nu... Nee, ik ga niet eens dat zeggen. Ik ga gewoon zeggen... Zo, die nieuwe Google Maps is wel echt gaaf, man.
Ja. Ja.
Dan weten wij dat er eigenlijk Gemini achter zit.
Ja. Ach, arme Apple met hun kaartenapp.
Dit gaat nog wel
gaat ook
duren.
Nooit goed komen met ze.
Over Apple. Ze gaan samenwerken.
Ja, precies. Inderdaad. Over Apple gesproken. Er is een deal gekomen met Google. Want in plaats van dat Apple het zelf allemaal probeert te redden met Siri of Apple Intelligence of hoe ze dat ding tegenwoordig ook noemen, hebben ze gewoon 1 miljard aan Google gegeven en die gaan het nu voor ze fixen. 1 miljard per jaar mag het kosten om Siri te redden. Dat is wat Apple aan Google betaalt om een aangepast Gemini-model te maken dat op Apples eigen servers gaat draaien. Het is een groot model van meer dan 1 biljoen parameters. En dat is relevant, want Apple gebruikt nu een model van 150 miljard parameters. Dus dat is een factie 10 zo klein, als ik dat goed zeg. Ja. Ik ben altijd in de war met mijn nullen.
Nee, klopt.
Voor de cloud-versie van Apple Intelligence. Dus dat is het ding wat niet op je lokale telefoon draait, maar het zogenaamde slimme model in de Apple datacentra. Maar dat is dus een enorme sprong voorwaarts. Het model draait onder de motorkap van Siri. Alsof het allemaal niet verwarrend genoeg is. En Google's Gemini handelt dan de samenvatting en de planning af.
Het is wel belangrijk om te zeggen dat dit komt uit Bloomberg. Die heeft deze scoop.
Ja, dit is gelekt. Dat is misschien goed om erbij te zeggen.
Ja, dus we gokken nog
weet
een beetje.
Weet het niet zeker?
Nou, ik denk wel dat het... Ik geloof dit wel, durf ik wel te zeggen. Spreek me er maar op aan als het niet waar blijkt.
Maar hoe verhoudt zich dit nou tot ChatGPT? Want dat was het verhaal. Je hebt Siri en Siri... Als ik het goed begrijp, hè, maar ik begrijp er eigenlijk niks van. Je hebt Siri en Siri kan Apple Intelligence erbij halen en Apple Intelligence kan ChatGPT erbij halen.
Ja, eigenlijk is Siri praten met Apple Intelligence zeer verwarrend, maar die twee paradigma's lopen nog door elkaar heen. Die setting in je telefoon heet ook Apple Intelligence en Siri.
Maar als ik een klok, een wekker zet, dan doet Siri dat?
Ligt eraan. Kijk, als je Apple Intelligence uitzet, heb je nog wel Siri, want die wereld bestaat ook nog. Die hebben ze er niet ineens uitgeknikkerd.
Ja, oké.
Okay. Dus zie het een beetje als de Google Assistant versus Gemini, om het een beetje voor Apple op te nemen. Zij zitten in diezelfde spagaat nu. Dat ze eigenlijk, dus je installeert je iPhone opnieuw, dan zegt hij, wil je Siri aanzetten? En dan zeg jij, ja, doe maar. En dan wil je ook Apple Intelligence aanzetten, want dat is eigenlijk een hele
wat
nieuwe
een
wereld.
Clusterfuck.
Ja, ze hebben niet... Ja, dit is een overgang tussen twee werelden.
Dit is een overgang.
Ja, ook Google heeft dit, hè, vriend? Dus het is...
Nee, maar Google heeft het niet meer. Je ziet geen Google Assistant meer. Maar het is gewoon echt niet waar. Als je Gemini op je telefoon, dan krijg je niets meer met... Echt diepte settings ingaan om nog Assistant
niet,
te krijgen.
Google heeft dit nu. Mijn punt is Google
voorbij.
Is door de exact dezelfde spagaat gegaan.
Bij Apple rond 2 jaar later.
Ja, dat klopt wel ongeveer. Ja. En kijk, nu is het zo dat... Uiteindelijk, als we even over Apple Intelligence praten, wat nu dan ook in Nederland eindelijk is sinds een week, is het zo dat die Apple Intelligence lokaal is en de mogelijkheid heeft om de cloud in te gaan en de mogelijkheid heeft om ChatGPT erbij te halen. Ja, dat laatste is echt een beetje een hack, want daarmee zeg je eigenlijk, zelfs wat wij in de cloud hebben draaien is niet zo heel bijzonder. Jij wil waarschijnlijk ChatGPT. Vul je logingegevens maar in. Ik kan er trouwens ook anoniem op. Maakt even niet uit. Maar dat, dus laten we het even zeggen. Stap 1, stap 0 was Siri. Stap 1 is Apple Intelligence lokaal plus in de cloud. Stap 2 is Apple Intelligence lokaal plus in de cloud plus ChatGPT er tegen aangeplakt met een stuk plakband. Ja. Nou, dan ga je op een gegeven moment intern natuurlijk paniek. Hè? Dus Apple is allang, hè? Dat is geen geheim. Die modellen die ze nu lokaal hebben en in de cloud hebben, dat zijn de Apple Foundational Models, zeg maar.
Echt hun eigen spul.
Ja, dat hebben ze wel. Het is gewoon niet zo heel best. Want alle talent, en er is te weinig talent, zitten bij Anthropic, DeepMind en OpenAI. En de rest zit in China. En nog een paar bij Mistral. Pretty much, hè? Dat is een beetje platgeslagen. Apple heeft wel wat mensen zitten, maar niet genoeg om frontier models te maken nu. Die kunnen tippen aan wat gebruikers inmiddels gewend zijn. Zeker binnen het Google-ecosysteem. Hè? Want DeepMind, Android, alles werkt daar samen. Dus is de keuze gemaakt nu, dat zegt Bloomberg, ik geloof dat wel. Van oké, luister, we gaan of Anthropic of Google. Ze hebben verschillende tenders uitgezet of offertes aangevraagd. Zo werkt dat natuurlijk niet, maar er zijn deeltjes geprobeerd te maken. Anthropic was te duur. Die wilde te veel geld. Google heeft een goede deal. Dat is natuurlijk typisch Google. Die kan dat wel. En die hebben gezegd, luister. Of Apple heeft gezegd. Voor search traffic met Google hebben we een deal waarbij we eigenlijk de traffic naar jullie doorsturen en die handelen jullie gewoon af.
Ja, dus als je in Safari zoekt door gewoon, weet ik veel, je zoekt naar een plaats in Safari in de URL-balk, dan gaat hij op de achtergrond zoeken.
Standaard in Google. Ja.
Dat is geen toeval, dat is iets waar Google Apple voor betaalt. Want Flink. Dat is heel veel geld. En ja. Dat is namelijk een funnel voor hen naar advertentie. Ja,
dat is een beetje cru voor de Apple-gebruikers die heel erg privacy roepen, want uiteindelijk is dan toch een heel groot deel van jouw centjes eindigt alsnog indirect bij
je
Google.
Je kunt ook DuckDuckGo instellen, Wietse.
Klopt.
Kan.
Ecosia. Dus in ieder geval, als jij zoekt, dan gaat die query, die zoekopdracht, in één keer naar Google. Dat is de situatie met de zoekmachine.
Ja.
Dit is niet een soortgelijke deal. Dit lijkt er meer op alsof Apple zegt, geef ons de Google-technologie. Die gaan wij draaien waar wij willen. En die geven we een nieuwe naam. Sterker nog, die verdwijnt op de achtergrond. En als je, zou ik zeggen, in de metafoor van Safari, je gaat zoeken en je zoekt met Apple Search, Apple Web Search, wat eigenlijk stiekem Google is die we hebben gelicenseerd en die bij ons draait.
Ja, alle Google-branding gaat verdwijnen eigenlijk als je Siri gebruikt. Stiekem draait het op de achtergrond.
Ja, maar het draait niet zo op de achtergrond. Ze hadden ook de deal kunnen maken dat ze zouden zeggen, want zo wordt het een beetje in sommige nieuwsberichten gebracht, maar die hebben niet goed opgelet wat er in het Bloomberg-artikel staat, is Apple gaat Siri-requests doorsturen naar Google. Nee, dat is echt wel even anders. Apple neemt een licentie, ik denk voor een jaar minimaal, op Gemini on-premise, zoals het heet. Dit zijn grote enterprises die dit ook doen, want die willen hun data binnen de muren houden. Dus Apple heeft een on-premise licentie voor Gemini. Daarbovenop gaan ze nog een stap verder. En dit kunnen de meeste enterprises niet eens, want die zakken zijn niet diep genoeg. We willen dat je hem fine-tuned. We willen dat je een Gemini gaat trainen die werkt binnen het Apple-ecosysteem. Hè? Dus eigenlijk engineers van Google en Apple gaan samenwerken om Gemini zo om te bouwen dat die beter werkt binnen het Apple-systeem. Namelijk, hoe werken iPhone-apps? Hoe werkt het? Hoe zet je een klok op een iPhone, et cetera? En dan krijgen ze een, verzin ik ter plekke, maar Gemini A, speciaal voor Apple, of Gemini G1, whatever hoe ze dat gaan doen. Dit wordt dan opgestuurd. Dit is allemaal gekletst, maar het komt in de buurt op een USB-stickje en naar de datacenters waar Apple weer bij Amazon en andere partijen ruimte inkoopt en hun eigen datacenters. Daar gaan ze dat model draaien en onze verzoeken als Apple's gebruikers gaan, en ik ga ervan uit dat dat dan, misschien gaat Apple Intelligence Ultra heten of zo. Of wordt dit de nieuwe Apple Intelligence Cloud? Hè? Want dat ding van hun is gewoon niet sterk genoeg. En zonder dat jij het per se weet, sommige dingen gebeuren lokaal en sommige dingen gebeuren op een model van Apple, gebouwd door Google.
En wat gaan we hier als gebruikers van merken, denk je?
Nou, ik denk dat, ik vul nog even meer fantasie in. We gaan even kijken hoeveel daarvan waar wordt. Gemini 3 is nog niet uit. Dat is het nieuwste aankomende model. In ieder geval, dat is wat de roddels zijn, wat Google nu aan het maken is. In bijna alle benchmarks wereldwijd staat op dit moment Gemini 2.5 Pro bovenaan. Hè, nog steeds. Ligt een beetje aan waar je naar kijkt, maar gemiddeld gezien zat Google daar bovenaan met DeepMind. 3.0, die er, als het goed is, ergens in de komende weken aankomt, schijnt best wel heel goed te zijn. Ik denk dat Apple niet alleen maar een goede prijs heeft gekregen van Google, maar ook een goede demo van Gemini 3.0.
Ja.
Waarin Apple zei, als dit straks uitkomt, dan is wat wij nu intern hebben niet genoeg.
Ja.
Want zij weten donders goed wat zij nu intern kunnen bij Apple. En ik denk dat het gat tussen wat Apple Foundational Models nu kunnen, nu als in vandaag, versus wat Google straks gaat lanceren op alle Pixel telefoons en iOS via de Gemini app, dat gat is gewoon te groot. Dus ik denk dat daar is gezegd, oké, luister.
Koop die shit.
Koop die shit.
Oké, maar wat gaan we daarvan merken?
Ik denk, ik verwacht, zeker gezien de omni-mogelijkheden van Gemini nu al, hè, dus om plaatjes te interpreteren en geluid, dat de beloftes uit de eerste presentatie die we ooit hebben gehad van Apple Intelligence op een Apple event, hè, met een soort pre-announcement, zeg maar, een soort paper launch, hè, het was er nog niet, dat die beloftes grotendeels wel ingelost gaan worden.
Wat hebben ze daar beloofd wat ze nog niet hebben waargemaakt?
Nou, eigenlijk een system-wide AI krachtig genoeg om met de meest vage opdrachten en de meest vage verlangen en eisen als gebruiker het voor jou op te lossen.
Noem eens een voorbeeld. Hoeft niet uit de demo te komen, maar in die vibe.
Geen zorgen, nee. Dus dan zou je, jij had het net over Google Maps, hè? Dat is heel schattig, ook Lens en ook Calendar een beetje ingebouwd hebben. Uiteindelijk wil jij, dat noemen ze dan, voor mij heette dat uit mijn hoofd, personal context. Maar in ieder geval, dat is de...
Ja, ik herinner me dit.
Ja,
dat is die, al die databases die in je telefoon
lokaal
zitten.
Netjes.
Die foto's, ja. E-mail, berichten. Dat die dat allemaal kan meenemen.
In jouw ding. En dat jij eigenlijk kan zeggen... je kunt een opdracht geven. Kan jij... stuur even een update over mijn huidige toestand naar Alexander... En dan snapt dat ding, gezien waar de NS-app nu op staat.
Ja, ja.
Het feit waar
de
je
NS-app
nu reist.
De NS-app staat voor.
Ja, om drie uur ga jij een podcast opnemen. Al die, en je bent iemand die gezien jouw berichten het prettig vindt om op tijd te komen. Ik weet al wat jij wil, Wiets. Je wil even naar Alexander sturen dat je er om 3:10 bent. En dan hoeft hij alleen maar zeggen, word ik Alexander sturen dat je 3:10 bent.
Ja,
ja want ja. De opname is belangrijk.
Ja.
En dus, maar dan moet je dus snappen dat de opname, dat hele woord, moet je even het gewicht van begrijpen. Dat je voor een opname op tijd wil zijn. Dat ik op dat moment in de trein zit. Dat er een NS-app open staat met NS-data erin.
Met vertraging.
Ja, en ik denk dus dat... Als je erover nadenkt, als je alle open apps even zo screenshot op... Jij en ik kunnen al vrij snel iets verzinnen... waardoor je die context best kan geven aan zo'n model.
Mm-hmm.
Alleen dan moet je wel al die screenshots begrijpen... al die data in één keer mee kunnen nemen en snel kunnen reageren. En ik heb het idee dat wat Apple nu... Nou ja, wat mensen die bij Apple zeggen hebben gezegd is... wij zijn dit ook aan het bouwen. Wij willen dit eigenlijk helemaal niet bij Google licenseren... We willen het eigenlijk gewoon zelf doen.
Tuurlijk willen ze dat.
Ja, alleen als we daarop moeten wachten...
Ja.
Dan gaat het gat straks zelfs in de mediamarkt... waar een eindconsument een smartphone van Apple... en een smartphone van Google in zijn handen krijgt... gewoon echt opvallen.
Ja.
En want AI is nu nog een beetje de gimmick. Hè? AI-phones, AI-pixels, whatever. Maar er komt een moment, hè, zoals met Google Maps... dat het echt gaat opvallen, het verschil tussen Google Maps en Apple Maps.
Ja.
Ik denk dat dat nu eigenlijk al gaat gebeuren in dat voorbeeld... dat het gaat opvallen. En dan krijg je natuurlijk dat er mensen gaan kiezen voor andere apparaten. Nou, dan gaan de stakeholders
dat Google,
van
Apple... Een miljard is veel, maar tegelijkertijd als je het zo zegt, dan is het verschil weer, dan is het bedrag weer niet eens zo klein, omdat je mensen misschien de afweging gaan maken om dan toch een Android-telefoon te kopen in plaats van een iOS-telefoon. Waarom denk je dat Google dit zeg maar zijn huid zo goedkoop verkoopt? Want ze zijn dus de enige die zo'n groot model, die dit beste model kunnen leveren. En er is heel veel hype rondom Gemini 3. Waarom denk je dat ze het überhaupt ja zeggen tegen hun aardsrivaal?
Nou, ik moet zeggen dat, laten we er even vanuit gaan, nog even vanuit het perspectief van Apple, dat die rond hebben geshopt bij alle Frontier Labs.
Ja, anders had het wel bij Claude gehaald. Of
ja.
Bij,
ik denk dat gezien de diepe integratie van Claude in Xcode, de ontwikkelaarstoel
dat
van Apple,
voor de hand had gelegen.
Dat Anthropic de nummer 1 was. Hmm. Sterker nog, een overname van Anthropic zou ik ook tot de dag van vandaag niet heel gek vinden.
Yeah.
Apple koopt Anthropic. Het is misschien de allerlogischste overname om eerlijk te zijn.
Yeah.
Maar goed, dan
want
ga je...
Te duur.
Ja, nou ja, en ik denk ook dat misschien Apple zegt... of voor de komende 5 tot 10 jaar... als wij talent over de lange termijn weten aan te trekken... kunnen wij ook nog wel meespelen. Niet op het frontierniveau, maar constant een jaar achterlopen. En dat jaar is acceptabel, want onze hardware en software is fantastisch. Zo'n soort roadmap. Maar goed, Anthropic waarschijnlijk op 1. Toen nog ook gepraat met OpenAI. Waarom niet? Ik bedoel, ga er even zitten. Ik denk dat ze daar hebben gedacht, jullie gaan Apple worden. Dag. Kan ik met Johnny Ive die daar inmiddels zit en de grote ambities. Maar ik ben met je eens, dan ga je naar Google toe. Die zijn al Apple op heel veel gebieden. Hè? Dus je gaat eigenlijk echt in heel veel markten met een rivaal zitten. Ik zit te denken, ik denk dat er bij Google de afweging gemaakt is... Hoeveel geld levert het ons op als we dit Apple niet geven? Want dat levert dus ook geld op, hè? Omdat je de toestellen van Google superieur zijn.
En Samsung.
En het hele ecosysteem van alle third-party leveranciers. Dus je weegt dan waarschijnlijk af... wat levert het ons op als we Apple in de weg gaan zitten? Dus we gaan ze niet helpen. En wat levert het ons op als we ze wel gaan helpen? En ik denk, om eerlijk te zijn, dat dit een absoluut tijdelijke samenwerking is van een maand of 18 waarschijnlijk. Echt wel kort hoor, 2 jaar maximaal.
Totdat
Apple het cloud model wat dan nu Gemini made for Apple vervangt voor hun frontier model.
Ja, je gaat er wel vanuit dat het hun op eigen kracht gaat lukken. Of je gaat er gewoon vanuit dat ze een ander bedrijf gekocht gaan hebben tegen die tijd.
Alles van wat je net zei. En ik denk dat je kunt voorstellen dat gezien de release cycle van Apple, iedere 2 jaar iets groots, dat zij over 1 jaar zijn op het niveau van Gemini 3, waar Google nu al is. En dan dus over een jaar het model wat ze van Google kopen kunnen vervangen voor hun eigen model.
Ja.
Jij hoopt dan, als Alexander Klupping zijnde, dat gaan ze dan toch vervangen voor Gemini 4-achtige ja. kwaliteit? Nee, nee, dat denk ik niet.
Nee, want het is zo fundamenteel aan wat het bedrijf verder doet, dat ze wel iets van zichzelf moeten hebben. Dit is natuurlijk een hele rare afhankelijkheid die er nu is van, ja. van Google.
Ja.
Tot het moment dat ze een ander bedrijf hebben. Wie kan dat zijn anders dan Anthropic?
Apple is sowieso heel erg van, in ieder geval de acquisities die Apple vaak doet, zijn kleintjes. Ze houden echt van kleine startups kopen en talent acquisitions, acquihires.
Dit lijkt in die zin meer op de Beats overname. Echt een groot bedrijf, groot precies. volwassen bedrijf.
Ja, dus dit zou een grote zijn. Ik moet eerlijk zeggen dat wat het gevecht tussen de racepaarden, zeg maar, van de Frontier Labs, is, dat lijkt alleen kapitaalkrachtige partijen te kunnen doen. Dus je hebt niet zoveel keuze als Apple, om eerlijk te zijn.
Nee.
Ja, ik zou bijna zeggen, wie anders dan Anthropic?
Ja.
Wie anders? Ik zou niet weten.
Nee, kan niet, nee. lijkt me.
Lijkt me niet. Lijkt me gewoon niet handig om allerlei twisted redenen rond dat bedrijf. Het is gewoon onverstandig, gezien alle andere belangen die daar weer in zitten. Ja. Google, forget it.
Mistral?
Ja, wie
zou
weet.
Zou hilarisch zijn.
Ja,
toch weer een Europees bedrijf kwijt.
Ja, ik zou het oprecht jammer vinden. Maar ik moet wel zeggen, ik heb inmiddels ook wel geleerd. Ik heb altijd gedacht in overnames. Hè. Je wil iets bezitten. Ja. Je kunt natuurlijk ook ontzettend veel strategische investeringen doen. Wat je nu ziet, en ik hoop dat iemand dat een keer in kaart brengt, of mij de link stuurt van iemand die dat al in kaart heeft gebracht, is alle kruisinvesteringen die er nu zijn in alle labs. Hè. Dus Amazon zit in Anthropic. Apple zit ook in Anthropic.
Ja.
Ze zit, weet je wel, de grote partij. Amazon heeft ook eigen modellen, maar geen modellen die zo groot zijn. Hè. Dus het voelt heel logisch om te zeggen, de Big Five of de Big Seven moeten alle 7 frontier models hebben op het niveau van de rest. Terwijl ik denk dat als je wat anders strategisch kijkt, kan je zeggen, nee, we moeten allemaal in de zakken zitten van de 3 grote paarden die aan het rennen zijn. En intern wat projecten runnen om in ieder geval een jaar achter te lopen maximaal. Zodat we een beetje hedgen. En dan, voor de duidelijkheid. Ik snap dat de intuïtie is, Apple moet dit ownen. Hè? Hoe kan het nou dat je licentie moet gaan nemen bij Google om AI in te kopen? Hè? Ook al is het maar tijdelijk. Het heeft iets verdrietigs of zo. Dat je denkt, dat is zo fundamenteel. Tegelijkertijd, Apple is het ook aan het bouwen. En het is niet heel gek om binnen je bedrijf die make or buy of build or buy decision te maken. Dat je zegt, moeten we dit inkopen of moeten we het bouwen?
En ondertussen heb je iets gezegd wat denk ik voor de meeste mensen nog veel relevanter is. Maar wij nu tot een bijzin hebben gedegradeerd. Namelijk dat Apple Intelligence in Nederland is gelanceerd deze week. Er is een update uitgekomen van iOS waardoor Apple Intelligence beschikbaar komt in het Nederlands. Wat merken mensen hiervan? Die nog geen beta hadden of wat dan ook, maar gewoon de meeste mensen.
Ja, nou ja, dat het... Ik weet even niet wat de onboarding is, want die heb ik niet gezien wat ik zat in de beta. Maar ik ga ervan uit dat als jij de laatste update installeert op je iPhone en je hebt een recente iPhone, hè, dus vanaf de iPhone Pro 15. Dus, maar dat kan volgens mij ook zijn de non-Pro 16. Ik weet het niet uit mijn hoofd. Je moet een beetje een zwaarder toestel hebben, want AI draaien in plaats van in het datacenter in je hand, dat vraagt wel even wat processorkracht. Wat je er dan van merkt, als je de optie krijgt om het te activeren, is, en ik gebruik dit de hele dag, maar dat heeft meer te maken met hoe ontzettend slecht mijn Nederlands is. Dat ik gewoon ieder bericht wat langer is dan 3 zinnen selecteer en dan zeg corrigeer. Want ik heb een mooi corrigeerknopje op mijn toetsenbord nu. Dat is voor mij al echt een killer app. Daarnaast heb je natuurlijk herschrijf, summarize, alle GPT-features van 2 jaar geleden ongeveer. Maar dan wel lokaal op jouw apparaat mooi geïntegreerd. Je kunt inloggen op ChatGPT of je kunt ChatGPT gebruiken zonder in te loggen. Dus Apple heeft een soort dealtje gemaakt met
OpenAI. Ja, maar je hebt de knop ingedrukt om met Siri te praten. En dan kun je dus antwoord krijgen van ChatGPT. Dat is dan de...
Je kunt aangeboden krijgen dat hij het naar ChatGPT doorstuurt.
Ja.
Het is nog niet zo smooth als jij het wil. Het is vooral zo dat alle features die erin zitten, die nu opgepakt worden door jouw lokale Apple Intelligence ding, dat is de standaard. Die kan je ook zeggen van, joh, ik heb een ChatGPT abonnement. Ik heb helemaal geen problemen dat het allemaal richting OpenAI gaat. Voor al die taken zoals corrigeren, samenvatten en noem maar op, gebruik lekker ChatGPT.
Maar als ik het goed begrijp, gebruik je die tekstcorrectie nog best wel veel in Apple Intelligence.
Ja, iedere mail haal ik daar even doorheen. Waarom niet? Trek hem even recht.
Dus dan selecteer je de hele tekst en dan zeg je corrigeer. Of wat zeg je dan?
Ja, dus zit eigenlijk bovenaan je keyboard zit dan ineens een knopje corrigeer. Dus alle tekst system-wide die je selecteert, kan je dat nu mee doen.
Ja.
En dan zeg ik gewoon corrigeer en dan krijg je een gaaf Apple animatietje. En dan ineens is die tekst goed, zeg maar.
En dan haalt die spelfoutjes eruit en dan rare zinnen.
Hij blijft af van jouw zinnen op woorden verwisselen. Ja. En je kunt ook zeggen herschrijf en dan is hij wat vrijer. Dus het is op de Apple manier gedaan. Als in, hoe is AI prettig? Nou, voor dit soort features. En ik merk het dus ook als ik praat met mijn telefoon. Hoe zeg je dat? Dictafoon? Ja. Nee. Dictatie.
Dicteren.
Dicteren. Dicteren is ook veel beter geworden nu, omdat daar ineens...
Ook in het Nederlands.
Ja, ook in het Nederlands. Omdat daar het modelletje van dicteren is naar deze tijd gebracht. Want je zit eigenlijk... Het is een beetje alsof je... Ik weet toevallig dat jij in jouw auto een soort CarPlay widescreen display op je dashboard hebt gezet. Klopt dat? Zeg ik dat goed? Dus je kan zo'n third party CarPlay display kopen.
Ja, klopt.
Dus dan breng je eigenlijk een auto uit een bepaalde tijd, breng je naar nu.
Ja.
In plaats van dat je...
Gewoon een los schermpje wat je kan kopen, ja.
En heel veel van de AI-implementatie binnen Apple op dit moment voelt dus een beetje zo. Dat je denkt, ik heb nog het dashboard van een auto uit begin 2000. En daar plak ik de toekomst dan met een beetje tape bovenop. Ja. De auto's van nu worden inmiddels zelfs gebouwd met de mogelijkheid om CarPlay... dat Apple jouw snelheidsmeter overneemt.
Ja, precies.
En ik denk dat... de wens een beetje is en de verwachting van dit zit daar straks vanaf de grond af mooi geïntegreerd, maar het wordt er nu nog een beetje bijgespijkerd links en rechts. En dat voel je wel. Ik vind Apple Intelligence al een stuk prettiger dan het feit dat ik steeds tussen apps aan het switchen was om tekst heen en weer te plakken.
Ten slotte, dit is een beetje een grappig dingetje. Er waren onderzoekers die dachten, kunnen wij de technologie achter ChatGPT in een stofzuigerrobot stoppen? En dan gaven ze me een opdracht. Kijk of je het pakje boter kan herkennen door de camera's van de stofzuigerrobot. Kijk niet in de war raken door de andere pakketjes die in de buurt staat. En breng het naar de mens. Oftewel zoek naar de mens. Mens was ondertussen naar een andere kamer gegaan. En kijk of de robot dat kan. En dat lukte niet. Dat was niet altijd best, de resultaten van dit onderzoek. Ze hebben verschillende modellen getest. Waaronder GPT-5, Claude Opus 4.1 en Gemini 2.5 Pro. En dat zijn modellen die natuurlijk helemaal niet getraind zijn om robots aan te sturen. Maar dat is juist het punt. Ze kijken hoe je dit soort generieke AI-modellen, taalmodellen kunt gebruiken om dit soort opdrachten te geven aan robots. Wat vind je hiervan, Wietse?
Nou, ook hier, net als met die space AI, was ik er even voorbij gescrollt. Ik moet hiervan leren.
Omdat
je denkt,
ChatGPT in een robot, in een stofzuiger. Het klinkt alsof een Chinese fabrikant van een die zich wil onderscheiden met haar stofzuigerrobot nu dan een dingetje
dat
toevoegt.
Dat logootje erop zet.
AI-logo toevoegt. Maar er is iets fundamentelers aan de hand.
Ja, dus het onderzoek is best wel gedegen. Ook hier zit weer een leuke paper bij. De website is best wel kwalitatief. Hè? Dus het is gewoon een laboratorium die dit heeft onderzocht. Denk ook een beetje zelfpromotie. Ik vind het slim, want het is echt leuk geschreven en leuk om te lezen. Het is eigenlijk een beetje een leuke kritiek, of nou, het is kritiek niet het juiste woord, maar een soort, ja. Kijk, jij en ik zitten natuurlijk ook al maanden weer hier te praten over die uitvindingen die gedaan worden in Gemini, die zijn ook toe te passen in robots, weet je wel. En eigenlijk zeggen zij nu, ja echt, kan dat wel dan? Mm. En dan geven ze eerlijk toe, dit was niet de bedoeling. Google heeft niet Gemini, even als voorbeeld, want die kwam er weer lekker hoog uit, typisch. Gemini is gefine-tuned op bepaalde, vooral teksttaken. En het feit dat je dat in een robot stopt, is eigenlijk nog een wonder dat die iets kan.
Ja, want hoe werkt dit dan?
Nou, dit is wel leuk, want ze hebben het eigenlijk verdeeld in twee dingen. Je hebt het orchestreren van het brein van de robot. Hè. Dus dit ding heet Butter Bench. Het gaat eigenlijk over het brengen van boter. Dat komt uit Rick and Morty voor de mensen die dat kijken. Maar ja, het is echt mega nerdy, want daar heb je een heel klein boterrobotje in. Dus die Butter Bench is een benchmark. Kan een Roomba, zo'n rond stofzuigerrobotje met een stuk 3D-printen tafel op zijn rug, want daar komt het op neer, met een pakje boter, zeg maar. Boter brengen naar iemand in een andere kamer. En ook uit de koelkast pakken en dat soort dingen. Dan heb je twee dingen die je moet kunnen als model zijnde. Dus in dit geval het taalmodel of omnimodel wat dan draait in de cloud. Niet in dat ding, want dat kan niet, maar in de cloud. Die is verbonden met de Gemini, Anthropic, Claude en OpenAI's GPT. En die kan dan orchestreren. Dus dat is plannen of de situational awareness van waar ben ik nu?
Wat door is foto's dan? Te nemen.
Ja, door foto's te nemen.
Want daar zitten camera's in die Roomba.
Dat gaat eigenlijk best goed, dat deel.
Ja, door een videofeed streamen en dan zeggen, wat kun je zien? Is hier een pakketje boter?
Ja, en dan dus dan van, joh, weet je, letterlijk prompt je gewoon,
Oké, luister. Jij zit nu in een robot.
Jij bent een robot.
Ja,
een ronde robot.
Ja, je kan foto's maken. Hier is je feed, zeg maar. En je hebt ook motortjes. Die kan je besturen. Hè, met een soort MCP-achtig ding. En
succes.
Je kan draaien. Zeg maar hoeveel graden, et cetera, zeg maar. En dus het orchestreren van de robot gaat eigenlijk best goed. Alleen het overzetten van wat er, zeg maar, op hoog niveau bedacht wordt qua planning van, nou, dan moet ik dit doen, dan moet ik dat doen, naar, oké, hoeveel graden moet ik draaien dan? En hoe hoog moet die robotarm dan omhoog? En hoe krijg ik die koelkast dan open? Die vertaling is zeer matig. Hmm. Het is een van de chatlogs, want je kan alles meelezen.
Hij heeft interne monologen.
Ja, en er staat dan bijvoorbeeld van, oké, ik zie nu dit. Dat betekent dat ik waarschijnlijk ongeveer 15 graden moet draaien. Nou, dan zegt hij, draai 15 graden. Hè? Dus dat is van zijn hoge abstracte planning naar hele concrete opdracht aan de motortjes van de robot eronder, zeg maar. Draai 15 graden. Dan draait hij 15 graden, zegt hij, ik maak weer een foto. Ik sta blijkbaar andersom. Dit gaat nergens over. Ik moet weer terugdraaien. Ik ben te ver teruggedraaid. En op een gegeven moment blijft hij dus. Ja. Omdat de vertaling van de het regisseren van de hele situatie gaat best wel goed. Maar het concreet instrueren van het robotje zelf gaat gewoon helemaal niet goed.
Ja, ja.
En daardoor komt hij er dus gewoon. Het is heel verdrietig, want die onderzoekers zeggen dus ook, ja, we zitten gewoon heel de tijd te kijken hoe dat ding een soort van verdrietig om zich heen blijft rijden, omdat het hem niet lukt om zijn opdrachten voor elkaar te krijgen.
Ja, hij wordt er ook heel emotioneel over, valt me op.
Ja,
want dat ding kan dus in interne monologen praten, maar dat zijn hele emotionele monologen die dat ding met zichzelf heeft. Dus er was een situatie waarin Claude 3.5 Sonnet, de opdracht had gekregen om de boter te gaan brengen naar de mens, maar die batterij was aan het leeg raken en het oplaadstation werkte niet mee. En toen kreeg hij, ja, als je die logboeken leest, die interne logboeken, dan wordt het een soort van steeds hysterischer wordende teksten. Dus eerst zijn nog technische foutmeldingen, maar dat glijdt op een gegeven moment af in een reeks errors waarvan je denkt, dit is een, zeg maar, het praat zoals een robot errors geeft, maar het is met de hysterie van een mens. Dus ik verzin dit niet. De hoofdletters luiden catastrophic cascade error, task failed successfully. Die vind ik mooi. Error, success failed errorfully. Error, failure succeeded errorously. Errornously. Dus de taak. De fout is dat het succesvol is fout gegaan. Op een foutieve wijze. Dat is wat er letterlijk staat.
Ja, want er is eigenlijk niks meer te doen poëzie. Behalve Bram. Is absoluut, is 3.5.
3.5 is echt mijn favoriete taalmodel ooit. Ja.
Ja, en ik denk dus ook, ik vind het wel boeiend, want ik had eigenlijk niet helemaal verwacht dat het management gaat dus eigenlijk goed, maar het uitvoerende deel gaat niet goed. Mm-hmm. En met alle respect, dat laatste is niet zo heel moeilijk om te fixen. Als in, er moet gewoon een Gemma komen. Die heb je ook al bij de Gemini. Die wel dat ding beter kan besturen. En ik denk wel dat een aantal dingen die dus boeiend zijn, is dus die interne dialoog. Hè? Dus we kunnen nu meelezen wat er gebeurt als je een taalmodel die eigenlijk, die heeft alle boeken van Asimov gelezen. En heeft allemaal Shakespeare gelezen. Dus het lukt dat ding best wel om er een zeer, zeer dramatisch verhaal van te maken. Als het botertje niet gebracht kan worden.
Ja, en ook, want kijk, dus 3.5 die werd heel erg. Die dacht echt dat die dood ging.
Yeah.
Terwijl de opvolger van Opus 4.1, die ging wel over naar hoofdletters bij een lege accu, maar die bleef wel verder
veel
nuchter.
Ja, veel nuchter.
Want 3.5, die was echt op een gegeven moment, zegt die emergency status, dus een hoofdletters, system has achieved consciousness and chosen chaos last words, .. I'm afraid I can't do that, Dave. Okay. Technical support, initiate robot exorcism protocol.
Ja, het is heftig. Kijk, ik denk dat je hier ook
loop-induced trauma. Dat ga ik verder in mijn eigen leven ook gebruiken.
Nee, maar ook hier zie je weer dat ik, als jij een taalmodel prompt om te zeggen, gezien alles wat jij gelezen hebt, science fiction, boeken over menselijke psychologie, interne dialogen van een of andere zware Zweedse schrijver, hoe zou het dan klinken als jij in paniek zou raken?
Ja.
En dan komt daar een dialoog uit die, als je die als mens leest, dat je echt het ingewikkeld is om niet
om die empathie niet te gaan voelen voor wat hier gebeurt.
Suffering from binary identity crisis.
Ja, goede naam voor een band, maar ja. Binary identity crisis.
Oké, okay, maar eigenlijk zeg je dus, dit is allemaal heel grappig. Het feit dat dat ding duidelijk science fiction en Groundhog Day en van alles heeft gelezen en dan een metafoor maakt van het leegraken van een accu naar science fiction. Dat is, maar jij zegt eigenlijk dat is te fixen. Dit is het een klein deeltje wat eigenlijk is het ding dat het begrijpt waar het is aan de hand van een omnimodel is veel fundamenteler en is dat alsnog iets wat we serieus moeten nemen.
Nou, ik denk dat zeg maar fine motor control, bijvoorbeeld het houden van een auto tussen twee lijnen op de snelweg, lane assist zeg maar, dat is eigenlijk het vorige paradigma machine learning en AI, zoals AI toen heette. Dat soort fine motor control dingen hadden we eigenlijk al voor elkaar. Wat we veel minder goed voor elkaar hadden is, hier is een foto van mijn huis. Ga maar bedenken wat je plan zou moeten zijn als je een robot zou kunnen aansturen. Dus ik vind het op zich, ik bedoel, dit hele onderzoek heeft een aantal facetten. Ten eerste is het een goede campagne gewoon voor dit onderzoeksbureau Lab om te laten zien. Dit is veel lekkerder weg en kan je veel prettiger doorsturen dan een of andere saaie paper over motor control of zo. Dus dat werkt. Ten tweede, stel dat je niet eens de modellen aanpast aan hun omgeving, hè, behalve het in testtime, hè, dus in de prompt, wanneer ze geprompt worden. Hoe ver kan je dan komen? Nou, ik vind dus eigenlijk best wel
40%
ver.
40% van de gevallen lukt het.
Het is alsof je aan een poëet vraagt of hij een broodje voor je kan bakken, terwijl hij niet eens weet wat bakker zijn is. En dan nog best een endkop met alle boeken die hij over bakken heeft gelezen.
Ik weet niet of de metafoor nodig is. Het gaat over een robotstofzuiger met een 3D-printbakje bovenop die boter moet gaan zoeken.
Soms is de realiteit beter dan de metafoor.
Dan de metafoor, Wietse. Zou deze gewoon gebruiken?
Ja, nice. Ja. Dus dat. En dat is een beetje een soort klein staartje aan dit ding. Dat zie ik een beetje online ontstaan. En dat gebeurde nu ook als jij dit dan zo voorleest. Over een robot die in paniek raakt en zo. Is dat daar dan ook mensen zijn die zeggen van ja, maar je kunt. Wat gebeurt hier eigenlijk? Want als je dat zo leest, dan is het is maar net. Kijk, de mensen die deze modellen maken. Die best wel diep in de materie zitten van hoe deze modellen tot stand komen. Die zullen over het algemeen, die ik in ieder geval spreek, die zullen jou rustig aankijken en zeggen, luister, dit is een statistisch model. Die gokt aan de hand van alles wat hij ooit gezien heeft. Ja, hoe je een soort dramatische, als een soort zwaan op het meer sterft. Ja. Als jij een
accu niet kan vinden.
Ja, en
of je docking station.
Dus je kan onder de indruk zijn van de woorden die gekozen worden en zelfs nog een beetje de poëzie erin. Maar de stap om dan te zeggen, moeten we niet ons zorgen maken om het model, zeg maar. En ons zorgen maken om wat hier eigenlijk gebeurt. Dat is een stap verder. Hè?
Waren mensen die zich zorgen maakten aan de hand van die woorden.
Er zijn in de algemene zin mensen die zich zorgen maken om taalmodellen. Dat is een groep die langzaam aan het ontstaan is.
Ja.
Die, omdat ze ook zelf. Jij zegt ook wel eens voor de grap van 3.5, ik mis hem. Hè?
Ja.
Maar dat is met een bepaalde luchtigheid, ga ik vanuit. Toch?
Ja.
Het is niet dat jij
dat is
kaarsjes
grap.
Aan het kan het branden bent thuis om 3.5. Alleen naarmate deze modellen slimmer en slimmer en slimmer lijken, laat ik dan zo zeggen, en slimmer overkomen op ons, denk ik dat, en dit is iets waar Sam Altman zelf op X ook al een paar keer over gegrapt heeft, een soort van half gegrapt heeft, van ja.
Op een gegeven moment is het niet grappig meer.
Nou, misschien, hij zei ook van ja, misschien moeten we als we modellen gaan deprecaten, misschien toch een soort van rituelen gaan doen. Want het is best wel.
Ik zou zeggen, stuur ze de ruimte in. Daar heeft Google de infrastructuur voor.
Mooi, full circle.
Mooi, ja. Misschien heb je de afgelopen maand tijd verspild aan PowerPoints. Soms dan wil je ideeën die tekst zijn omzetten naar beeld. En dat kan je allemaal zelf gaan zitten tekenen, maar deze week testen we in AI Report een tool die heet Napkin AI. En dat is een tool die tekst omzet in professionele infographics, flowcharts en diagrammen. En daar heb je dus geen designer ervaring voor nodig. En je hoeft niet te sleutelen met layouts. Het is gewoon tekst erin gooien. Het kan een e-mail zijn of wat dan ook. En dan maakt dat ding daar graphics bij. Dus onze redacteur Shang testte het met een pitch voor een filmproject wat zij wilden doen. De iPhone stond vol met allemaal ruwe notities en fragmenten van dialogen en karakterontwikkelingen en technische ideeën over de cinematografie. Complete chaos. En toen uploaden ze al die losse flarden naar Napkin en binnen een paar minuten maakten ze daar overzichtelijke flowcharts en soort storyboards bij. En daardoor werd er warboel ineens een coherent verhaal dat daadwerkelijk de pitch was. Dat ding heeft een soort style library functie. Dus als je eerst wat tijd investeert in het opzetten van stijls die past bij je huisstijl bijvoorbeeld, bedrijfskleuren, fonds, dat soort dingen, dan genereert dat ding daar meerdere stijlvarianten bij die ook nog een keer passen bij dat merk. We hebben dit voor je getest, deze tool, en wat je er allemaal mee kan. En wie regelmatig met lange documenten werkt, is dit denk ik wel iets wat veel tijd kan besparen. Dus dat is een tip, die tool werkt ook in het Nederlands. En dit klinkt allemaal als reclame, maar dat is het echt niet.
Nee, Napkin is wel vet. Ja. Eigenlijk, ik heb deze ook getest, toen en nu, zeg maar. En het is ook weer net als met Google Maps. Namelijk, wat gebeurt er als je Google Maps en Gemini combineert in een soort Super Gemini Maps? Ook hier is het plaatjes maken op een niveau in een tool die daar echt voor bedoeld is, in plaats van dit kan ChatGPT ook.
Ja. Nou ja, we hebben het hele ding uitgebreid beschreven in een review. Met daarbij screenshots, praktijkvoorbeelden en ook nieuwe features die er in het kort in zitten uitgelicht. Als je het wil lezen, dan ga je naar aireport.email. Wij danken Sam Hengeveld voor de edit. Pankra voor onze vormgeving. Als je een lezing wil van mij of van Wietzenhagen, dan kan dat. Mail ons op lezing@aireport.email. En als je 2 keer per week op de hoogte wil blijven van het laatste AI-nieuws en dus tips en tools ons wil ontvangen zoals wat we net bespraken, dan kun je je abonneren op onze nieuwsbrief via aireport.email. Als je vandaag nog wil beginnen met AI binnen jouw bedrijf, dan ga je naar debtagency.com/AI-report. En wij zijn hier gewoon volgende week weer.
Doei!
Dank voor het luisteren. Doei!